Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Jezus Christus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Het is de naam, de titel van het derde mysterie van het licht en we staan er vandaag voor een tweede keer bij stil samen met pater Jan Meeuws in dit programma Catechismus.
Vergiffenis. Het is iets fantastisch. Hebt u ooit meegemaakt dat iemand dat tegen u zei? Een heel actueel voorbeeld is Nelson Mandela in Zuid-Afrika. 27 jaar heeft hij gevangen gezeten in de gevangenis van de Robbeneilanden. Hij werd mishandeld. En als hij vrijkomt, is hij een ander mens geworden. Maar er is geen haat. Hij wil zich verzoenen met zijn vijanden. En het is hem nog gelukt ook. En hij die als een oproerkraaier in de gevangenis werd gegooid, wordt zelfs president. Kijk naar het hart van deze man. Vertrapt, miskend, gestraft om zijn idealen. Maar zijn sereniteit is die niet verloren, integendeel. Hij weet anderen over te halen tot verzoening. Je hebt mij gekwetst en vernederd, maar ik wil wel met je werken aan een nieuwe toekomst. Wat een liefde moet hij gehad hebben, wat een kracht, bovenmenselijk, van God. God kan zijn liefde schenken aan ieder die van goede wil is, of die hem nu kent of niet kent, of helemaal volmaakt christen is, of nog maar half of een klein beetje. Als God in je leeft, kun je zoals God ook anderen elkaar vergeven. Dit is zo belangrijk. En dan denk ik aan dat gebed dat Jezus ons heeft geleerd, het Onze Vader. En bij sommige mensen zijn er misverstanden. In onze taal zeggen we, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij ons vergeven aan onze schuldenaren. En in Nederland zeggen, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Ja, en dan schrik je wel eens. Goh, ik ben daar niet goed in, dan krijg ik dus ook niet genoeg vergiffenis. Maar in de oorspronkelijke tekst, die niet in het Nederlands was, stond er niet zoals. Er stond een woord dat drie dingen tegelijkertijd betekende. Namelijk, vergeef ons onze schulden, opdat wij ook elkaar kunnen vergeven. Dat betekent dus, dat in het Onze Vader ook is bedoeld, Vader vergeef ons, dan kunnen we elkaar ook makkelijker de schuld vergeven. Ja, dat is een verademing. God vergeeft ons van de ene kant, zodat we daardoor ook makkelijker elkaar vergeven. Maar ook, het is ook een terugslag. Als ik daarna niet vergeef, dan blijf ik steken in mijn schulden. Denk aan die gelijkenis van Jezus. Van een man had een schuldenaar, iemand die hem 100 denariën schuldig was, en omdat hij die niet kon betalen, schoot hij die kwijt. En die knecht komt buiten en die komt een knecht tegen die hem veel minder schuld is, maar hij eist dat hij tot de laatste cent betaalt. En als hij dat niet doet, besluit hij hem op te sluiten in de gevangenis. Hij doet heel iets anders dan zijn baas gedaan heeft. En die baas is kwaad en hij laat hem oppakken en in de geeselen en in de gevangenis smijten tot hij tot de laatste cent betaald heeft. Daarin maakt Jezus duidelijk, hoe durf je God vergiffenis schenken als je zelf niet wilt vergeven? Dat kan niet. Er is maar één realiteit waarin vergeving een bijzondere plaats heeft, omdat alles vanuit de liefde moet geschieden. En niet willen vergeven, geen vergiffenis willen schenken, is contra-liefde, is haat, is haatdragendheid, is het Gods rijk afbreken, is Gods liefde en zijn werk boycotten, tegenwerken, blokkeren. Vergeef ons onze schulden, opdat we elkaar kunnen vergeven. Akkoord. We kunnen vergeven en vergiffenis schenken, omdat God ons vergiffenis schenkt. Maar omgekeerd rekent hij het ons wel aan, als we elkaar geen vergiffenis schenken. Dat kan niet. In de evangelie door die gelijkenis maakt Jezus het heel duidelijk. En er zijn zo heel wat gelijkenissen die Jezus geeft over het Rijk Gods. En dat zit allemaal in die oproep, bekeer u, want het Rijk Gods is nabij. Bekeer u, want het gaat om een ontzettend belangrijke zaak. Het gaat om Gods wil vervullen, om de liefde te beleven zoals Jezus. Elkaar liefhebben zoals hij ons bemint en God beminnen met de liefde van Jezus. En dat kan omdat de Heilige Geest de bron is van de liefde. De Heilige Geest die in u en mij leeft dankzij ons doopsel. Hij kan ervoor zorgen dat die liefde die hij is, dat we daar vol van worden. Maar dan moeten we ons voor bekeren, want die liefde kan die niet geven als er geen ruimte in ons is. Je kunt het misschien vergelijken ook, om dit detail van bekering duidelijk te maken. Als je huis vol staat met van alles en nog wat, en je wilt een groot meubel binnenbrengen, moet je de andere uitsmijten. Anders is er geen plaats. Maar met het hart van mensen is hetzelfde. We zijn soms zo vol van dingen en besteden zoveel tijd aan allerlei dingen. Aan de televisie, aan onze hobby, aan weet ik wat allemaal. Dat we een salto mortale moeten maken, een geweldige sprong om iets nieuws te gaan doen in ons leven, want daar is gewoon geen tijd voor over. En bekering betekent tijd vrijmaken en bepaalde dingen afschaffen in ons leven om tijd te hebben voor God. Want we kunnen inderdaad door onze vrije wil doen en laten wat we willen in dit leven, maar als Jezus mij komt halen na dit leven en mijn ziel die onsterfelijk is meeneemt en mijn arme lichaam achterblijft en vergaat, dan laat hij mijn aardse leven zien, ook wat ik nu hier zeg en doe, en de wijze waarop ik dit zeg en doe, dan laat dat allemaal aan mij zien vanuit zijn visie. En dan sta ik daar. Dan kan ik er niets meer aan veranderen. En sommige mensen zullen verrast zijn dat God vanuit zijn barmhartigheid en de wonderen die in alle stilte heeft gedaan, ons volmaakt heeft voorbereid, omdat we toch hem de vrijheid gegeven hebben daartoe op het eeuwig leven. En we zullen in zijn armen vliegen. En heel wat anderen zullen zien dat al het mooie wat ze gedaan hebben, dat ze het meer deden om een goede naam te hebben, om door de mensen geroemd te worden, om op te vallen, weet ik wat allemaal. Maar dat God veel te weinig plaats heeft. En als we niet aangepast zijn aan het leven met God, kunnen we ook niet binnengaan in de hemel. Dat is onmogelijk. Bekeer je, want het Rijk Gods is nabij. Jezus zelf is er. In ons midden. Hij heeft zelfs beloofd, als we met twee of meer samen zijn in zijn naam, dat hij er is. Die Zoon van God, die Verlosser, die zijn leven gaf op het kruis. Die u bemint. Die u de moeite waard vond om voor u te leven en te sterven en te verrijzen. U die nu luistert, als u daar straks op in de spiegel kijkt, ziet u een kind van God, zijn lieveling. En dat beleven, 100 en 100, dat is bekering. Maar, natuurlijk, er zijn ook bekeringen die plotseling gebeuren. Zoals bij Paulus, die Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. En dat is natuurlijk heel bijzonder, maar dan blijft het toch een opdracht achteraf. Wanneer het gewone leven begint, zo te blijven leven en daarin te groeien. Want het is niet omdat uw leven helemaal omkeert door een ingrijpen van God of een ontmoeting met God. Of, wat ik daar straks als voorbeeld gaf, door een ongeval dat je ineens een heleboel tijd hebt om na te denken, dat je dan vanzelf al bent wat je moet worden in dit leven. Dan begint het pas. En bekering kan dus verwijzen naar een bijzonder bekeringsmoment, waardoor een mens een ommedraai maakt en Jezus ontdekt, of de schoonheid van de kerk ontdekt, of de kracht en de inspiratie van het woord Gods in de Bijbel ontdekt, of de heiligheid van een mens ineens ontdekt met wie die lang bevriend is, en dan dat gaan beleven tot we er helemaal van zijn vervuld. En dat groeiproces is ook bekering. En het is goed en wijs dat de kerk als een moeder ons opvoedt door elk jaar weer zo'n tijd aan ons te geven die helemaal gericht is op bekering. Zoals Advent en de vasten En ook de vrijdag, die eigenlijk verwijst naar Goede Vrijdag. In de oude tijd was dat een dag waarop we geen vlees aten. En de bedoeling is eigenlijk, deze dag is Jezus gestorven. Ik doe iets extra's uit liefde voor hem. Ik laat iets om het aan anderen te kunnen geven die minder hebben. Dat is bekering. Dingen kunnen loslaten van wie je gehecht bent. En ook mensen. Er zijn mensen die meer gehecht zijn aan elkaar dan aan God. En dat is niet juist. Want de mens aan wie je gehecht bent, is Gods geschenk. En het is toch niet logisch dat je een cadeau meer koestert dan degene die je het cadeau gaf. Dat is bekering. Jezus zegt het ook. Als je je vader, je moeder, je man of vrouw, je ouders of kinderen meer bemint dan mij, ben je mij niet waardig. Want hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij hen kunnen beminnen. Alles is geworden door hem, ook mijn vader en moeder, mijn broers en zusters. Degene die mij het meest lief hebben, Maria, is een geschenk van God. Dus Jezus moet ik nog meer beminnen dan de meest geliefde van alle wezens. Want hij is de liefdevolle bron, oorzaak van degene die ik mag beminnen en door wie ik bemind word. Hiermee sluiten we de catechese af over het lichtmysterie, derde, de prediking van het Rijk Gods. Jezus roept op tot bekering. Hij is eigenlijk de koning die dat Rijk Gods regeert. Hij wil ook ons binnenhalen in dat koninkrijk. En dat is een levenslang proces. Er kan een plotselinge bekering gebeuren die heel ons leven op zijn kop zet, maar we blijven groeien na de volmaaktheid en de heiligheid en heeft ons de middelen gegeven, de biecht en de eucharistie, het sacrament van verzoening waar hij de zonde en de schuld wegzoent en ons helpt door groei in het goede, dat wat ontbreekt en misgegaan is, aan te vullen tot we vol zijn van die heiligheid. Het vierde lichtmysterie is de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. En eigenlijk is dat een heel wonderlijk mysterie. Jezus verandert totaal van gedaante. Hij toont zijn heerlijkheid, maar op een andere manier zoals hij dat deed op de bruiloft van Cana. Jezus gaat met zijn drie apostelen de berg op. Dezelfde drie die hem ook zullen gaan zien in zijn diepste ellende. En het is belangrijk dat we daarbij stilstaan. Gemerkt dat er in onze tijd zo makkelijk alleen maar menselijk over Jezus gesproken wordt. En zelfs minder dan dat. Dat velen niet geloven en beweren. Hij heeft nooit gezegd dat hij Gods zoon is. Hij is notabene ter dood veroordeeld omdat hij toegeeft dat hij Gods zoon is. maar dat wil men niet weten. Want men wil zijn eigen God zijn. Dat is de verleiding van het modernisme, de consumptiemaatschappij en de genot, profiteren, we leven maar één keer, de ikzucht. En dat breekt Jezus dwars doorheen. Hij openbaart aan de apostelen door van gedaante te veranderen wie hij is, want we zullen hem ook zien in de diepste duisternis, diezelfde drie apostelen, als hij in de Hof van Olijven bloed zweet uit angst. Als hij als een lam dat geslagen wordt, in de grootste onmacht lijkt te zijn. Ze zien Jezus die verandert van gedaante. Hij openbaart dat hij God is, hij straalt. We zeggen het in het credo, hij is God uit God, licht uit licht. En dat licht aanschouwen ze. En meer nog, twee grote heiligen uit het oude verbond verschijnen naast Jezus. De grootste der profeten, de heilige Elias. En aan de andere kant de heilige Mozes. Want ze zijn verheerlijkt, dus ze zijn heilig. Elias die gesproken had en geschreven over de redder, de koning die zal komen. En Mozes, die in wat hij zei en deed ook een voorbeeld was van de nieuwe Mozes die Jezus is. Want zoals Mozes het volk leidt in opdracht van God en met de wondermacht die hij gekregen heeft door de staf waarmee hij ook wondertekenen kon verrichten voor de farao. Zoals die Mozes het volk leidt door de woestijn naar een, door de het water van de zee heen naar een nieuw land, zo leidt de nieuwe Mozes Jezus ons door het water van de doop naar een nieuw land, het kind, het land van God, het kindschap Gods. En Jezus laat zien wie hij is. Want als je beseft wie hij is, ga je daardoor ook alles wat hij zegt en doet heel anders bekijken. Wat Jezus zegt is zo goddelijk als hij zelf is. Is zo vol licht als het licht dat hij uitstraalt tijdens die gedaanteverandering, die verheerlijking. We zijn nooit op die plaats geweest tijdens een bedevaart en er is een kerk gebouwd. En als je dan dat evangelie leest, dan krijg je bijna het gevoel alsof het daar gebeurt. Je merkt nog de gevolgen daarvan, omdat God je hart raakt. Die verheerlijkte Jezus, die er ook echt is als je samen bent in zijn naam. Ook nu. Als wij hier één zijn in het overwegen van dit mysterie van de rozenkrans, dan kan hij die heerlijkheid delen. En wat ik daar straks zei over de bruiloft te Cana in een vorige catechese, dat mogen we ook hier zien. Als wij dat mysterie in de rozenkrans overwegen met Maria en de Heilige Geest, dan kan het zijn dat Jezus iets van zijn heerlijkheid laat ervaren in onze ziel die daar behoefte aan heeft, die daardoor een stuk kan groeien in heiligheid, in ons hart dat misschien in de war is door wat er allemaal gebeurt in de kerk en de wereld van deze tijden. Zijn verheerlijking laat zien dat hij God is en dat we hem mogen beminnen, dat we hem mogen ontmoeten, dat hij het heiligste van zichzelf met u en mij deelt. Want de drie apostelen zijn er vol van. En Peter is zo het onderste boven wat hij ziet en hoort dat hij een beetje vreemd begint te spreken, omdat hij wil dat dat blijft. Heer, laat ons drie tenten bouwen. Eén voor u, één voor Mozes en Elia. Het was iets heel bijzonders. En ook hier gebeurt veel meer dan alleen wat op zich al prachtig is, dat Jezus straalt van het goddelijk licht dat hij is. Ook de Vader spreekt weer. Zoals bij de doop van Jezus. Dit is mijn veelgeliefde zoon, luister naar hem. Dat zegt hij tegen die drie apostelen. Luister naar hem. En hier zit voor mij een groot geheim achter. Doordat de Heilige Geest de eeuwige liefde is tussen de Vader en de Zoon, en Maria de bruid van die Heilige Geest, heeft Maria ook zo gesproken door die Heilige Geest op de bruiloft te Cana. Doe maar wat hij u zeggen zal, luister naar hem. En de Vader, die diezelfde liefde ontvangt die de Heilige Geest is, wil dat wij naar zijn Zoon luisteren, gehoorzamen, handelen. En dat vraagt bekering, maar dat veroorzaakt ook vreugde. U hebt toch allemaal in uw leven wel meegemaakt, als kind, als jonger, als volwassene, dat als u iets doet wat een ander van u vraagt en je doet dat goed, wat een vreugde, wat een voldoening dat geeft. met 3 hoofdletters. Voldoening. Je hoort dat soms ook van kinderen en van volwassenen in wie het kind is blijven leven. Hoe blij ze zijn dat het hun gelukt is te doen en zelfs meer te doen dan wat dan met hen is opgedragen. Dan wat God van hen verwacht, of hun baas of een familielid. Dat je iemand blij hebt kunnen maken, voldoening schenken. Jezus wil niets liever dan ons de vreugde te schenken van zijn verheerlijking. Dat is het geheim van het feest dat we vieren op 6 augustus. Dat is de feestdag van de verheerlijking van Christus. En als je dat leest, de misteksten en gezangen en ook in het brevier, het getijdenboek, dan geeft dat zoveel inspiratie om dit mysterie te beleven in de rozenkrans. En omgekeerd, als je dat regelmatig in de rozenkrans beleeft, die verheerlijking van Jezus, met de genade die God u dan geeft, door bemiddeling van Maria, als dan dat feest van 6 augustus komt, dan beleef je dat ook in de Eucharistie zo bijzonder. En als je dan te communie gaat, besef je ook veel dieper, wellicht dan vroeger, in die kleine, witte, heilige hostie is Jezus' heerlijkheid aanwezig. Dat die heerlijkheid als een warmte je doorstraalt, je doorlicht, dat je dat licht uitstraalt, dat je daardoor nog meer kunt betekenen voor je medemensen. Soms zeggen mensen dat wel, als je ziet er stralend uit, als iemand zich schoon heeft opgemaakt, of naar de kapper is geweest, of nieuwe kleren draagt. Maar er is een veel mooiere uitstraling, wanneer God in een mens leeft. Ik ben zo gelukkig dat ik mensen mag kennen in wie ik zie dat ze Jezus beminnen. Dat zie je aan hun ogen, die stralen. Wie zei ook alweer, de ogen zijn de spiegel van de ziel. De verheerlijking van Jezus. En we komen er nog op terug bij de verheerlijking van Maria. Wanneer het hoofd van de kerk, het lichaam van de kerk verheerlijkt is en wij zijn de ledematen, zullen wij ook verheerlijkt worden als we, zoals de apostelen, doen wat Jezus zegt en ons laten leiden door de Heilige Geest en in de rozenkrans ook ons openstellen voor de invloed van Maria, die ook dit mysterie in haar hart bewaart, want zij kent de verheerlijkte Jezus sinds ze zelf verheerlijkt ten hemel is opgenomen. Zij kent de verheerlijkte Jezus die ze ook heeft ontmoet na Pasen. De moeder mag dat met ons delen. God kan alles zelf, zonder wie of wat dan ook. Maar hij vindt zijn heerlijkheid erin dat hij door gewone schepselen heen in de anderen mag werken. Dat u en ik zijn klein, armzalig instrument mogen zijn. En dat het hem lukt wat hij u wil geven door mij heen. Of wat hij mij wil geven dankzij uw gebed en meeluisteren en meeleven. Laten we daar even bij stilstaan. Terwijl we naar een feestelijk stuk horen op het orgel van Scherpenheuvel, een stuk van Händel.
En zo, dierbare luisteraars, konden wij samen stilstaan bij het derde mysterie van het licht dat wij overwegen tijdens het bidden van de rozenkrans. Het moment waarop Jezus het Rijk Gods verkondigt en oproept tot bekering. Een volgende keer zullen we een meditatie kunnen beluisteren, opnieuw door pater Jan Meeuws, over het vierde mysterie van het licht. Het is de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus op de berg Tabor. We wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende dag toe en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Catechismus.